Hoofdstuk 33. Oftewel de parasha Wezot Habaracha. Wezot, dat betekent en deze en dit. Habaracha is een, zoals de Ashkenazische Joden zeggen, een brogge. Een brogge. Maar de andere Joden zeggen, de Sefardische Joden en de Israëli's zeggen dat ook, Habaracha. Dit is de zegen. Even kijken waar we zijn gebleven. Hier. En het is natuurlijk onmiddellijk voor de hand liggend om dit te vergelijken, maar dat gaan we maar af en toe doen met de zegen van Jacob. Genesis en Deuteronomium eindigen met zo'n hoofdstuk over de zegeningen die Jacob uitspreekt over zijn 12 zonen en die Mozes uitspreekt over de 12 stammen. Dat is al een verschil. Het is net als de schouder en de borst van de hoge priester. Op het een stonden de namen van de 12 zonen en op het andere de naam van de 12 stammen. En als u denkt dat dat precies hetzelfde is, dan hebt u al die tijd niet opgelet. Want Ephraim en Manasse zijn 2 stammen. En dat betekent altijd dat er in de opsomming een ander voor moet verdwijnen. En dat is hier Simeon, zoals we zullen zien. Die 12 zonen hebben we destijds besproken. Daar is de zegen vooral een profetisch overzicht over Gods wegen met zijn volk voorgesteld in de 12 zonen. Hier gaat het om de 12 stammen, veel meer moreel geestelijk, met uiteindelijk een heenwijzing naar Israëls positie in het Messiaanse Rijk. Er zit dus een dubbele bodem bij al die zegeningen met een verwijzing uiteindelijk dus ook naar Yeshua. Want hij wordt hier in 3 van de zonen, 3 van de stammen voorgesteld. Levi, Juda en Jozef. Het is de zegen van Mozes, de man Gods. Zo wordt hij vaak genoemd. Jozua, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra en de Psalmen. Hij is de man Gods. En dat is natuurlijk een gewone bedaanduiding voor de profeet. U kent nog de man Gods uit Juda. Soms hebben ze helemaal geen naam in de Bijbel. Het is een profeet. En Ibn Ezra zegt dus ook, als hij spreekt als profeet, dan betekent dat dat hij vertolker is van God. Het is niet zijn zegen. Hij spreekt die uit. Maar de zegen komt van God. En dat is natuurlijk een diepe en ware gedachte. Nachmanides zegt, die zegen begint met maar liefst 3 godsverschijningen. Theofanieën heet dat in de vaktaal. En ze worden hier in een beetje andere volgorde genoemd. De Heer is van Sinaï gekomen. Dat is de godsverschijning die we vinden in Leviticus 9. Waar de Heer verschenen. Dus de moeite waard, we hebben dat wel eens gedaan om op al die woorden verschijnen te letten. Waar de Heer verscheen aan Israël. En dat is in eerste plaats Sinaï. Dan ten tweede Paran, dat wordt hij als 3e genoemd. En dat was in nummer 10, vers 12 in de woestijn Paran. Dan worden die 39 jaar woestijnreis als het ware helemaal overgeslagen. Daar was ook geen echte godsverschijning. Net als in die 13 jaar dat Abraham met Hagar was, toen was er ook geen godsverschijning voor Abraham. En in Gods terugblik worden die periodes gewoon overgeslagen. En dan ten derde Seir. Dat is eigenlijk de berg van Edom, maar zeg dan maar de velden van Moab. Pas als ze het einde van de woestijnreis gehaald hebben, dan is daar ook weer een nieuwe godsopenbaring in nummer 20. God verschijnt aan zijn volk. En hij verscheen, zegt vers 2, met myriaden engelen, om vanuit het vuur, dat zal hier wel slaan op dat vuur dat zichtbaar was op de berg Sinaï in Exodus 19 en Exodus 24, vanuit dat vuur zijn Torah aan zijn volk te geven. Merkwaardig is dat we 2 keer lezen in het Nieuwe Testament, in Handelingen 7 in de woorden van Stefanus, en in Galaten 3 in de woorden van Paulus, dat God zijn wet gaf aan Mozes door middel van engelen. Dat staat nergens in de Tenach. Dat heeft Stefanus en Paulus ontleend aan de Joodse traditie. En af en toe wordt dus de Joodse traditie op een bijzondere wijze door de Heilige Geest gesanctioneerd. En hier ligt dat eigenlijk ook een beetje in opgesloten. Staat er niet letterlijk dat die engelen die wet aan Mozes gaven, maar dat heeft de latere traditie zo wel verstaan. De engelen zijn de postbodes om die Torah aan zijn volk te geven. Vers 3 zegt, Jah heeft de volken lief. En dit is nou een voorbeeld waar de volkeren hoogstwaarschijnlijk niet de volkerenwereld zijn, maar waar het de stammen van Israël zijn. Zijn heilig in de volgende regel. U weet, maar ga ik niet over uitweiden hoe dat Hebreeuwse poëzie in elkaar zit. Dat werkt altijd met parallelisme. Dat zie je in de psalmen eindeloos vaak. Twee regels die vormen een bepaalde parallel. Een versterkende of een tegenstellende parallel. En dat zie je hier ook. De volken, dat zijn de stammen van Israël. En zijn heiligen, dat is Israël. Ondanks wat ze in zichzelf waren, het was een heilig volk. En Ibn Ezra zegt, het gaat hier vooral eigenlijk om het meest heilige deel van het volk, de stam Levi. Dat blijkt uit het feit dat in vers 4 over de Torah wordt gesproken. Mozes gebood ons de wet, het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob. Erfelijk bezit. Weet u nog, straks in hoofdstuk 32 lazen we dat Israël het erfelijk bezit is van de Heere God. En de Torah is weer het erfelijk bezit van Israël. Gegeven door de Heere God. Met andere woorden, dat mogen wij als gelovigen uit de volkeren, zoals de meeste van ons zijn, altijd wel goed bedenken. Romeinen 3 zegt, aan hun, aan Israël, zijn de woorden Gods toevertrouwd. Ook de Tenach blijft altijd het boek van Israël, ook al mogen wij er ook in lezen. Het is Israëls bezit. Dan merkwaardig die volgende uitdrukking, de gemeente van Jacob. Nachmanides zegt, dat woord gemeente hier, dat duidt erop dat uiteindelijk ook vele heidenen zouden worden toegevoegd. Nachmanides spreekt af en toe alsof hij schurkt tegen het Nieuwe Testament. Want je denkt aan de woorden van Yeshua. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn en die gaan ook de Torah erven. Ja, zo zegt hij het niet. Die zullen ook van toetreden en het zal worden één kudde en één herder. Je denkt ook aan de woorden van Paulus in Romeinen 11. Die scheuten uit die wilde olijfbomen, die worden ingeënt op de edele olijfboom waar die takken van Israël al lang en breed op stonden. Hier is een ruimte voor al die volkeren, zegt Nachmanides. En ik wil hem graag daarin volgen. Voor al diegenen uit de volkeren die uiteindelijk ook de God van Israël leren kennen. Het heeft de christenen moeite gekost hoor, ook in het protestantisme, maar we zijn het weer een beetje aan het ontdekken, dat onze God de God van Israël is. Ik zei het een keer tegen een Jood bij de klaagmuur, hij zegt, bent u een Jood? Ik zeg, nee, maar ik hou van de God van Israël. En toen zei hij, hij is de God van alle volken. En toen zei ik weer, maar hij vindt het fijn om zich de God van Israël te noemen. Nou, toen glimlachte hij en was het gesprek voorbij. Hij kon het namelijk moeilijk ontkennen. God houdt ervan. He loves to call himself the God of Israel. Maar er is ruimte voor al degenen die de God van Israël lief hebben. Ik denk altijd aan die prachtige woorden uit Zacharia. Van 10 mannen die elk de slip van een Jood vastgrijpen. Nou, de Joden zeiden, zo'n talit heeft 4 slippen. En er zijn 70 volkeren. Dat wil 70 keer 10 keer 4. Dat is 2800 heidenen die achter 1 Jood aangaan. Kun je dat zo rekenen? Dat betekent uiteindelijk dat een heel groot deel van de wereldbevolking achter Israëls God zal mogen aangaan. Nou ja, of we dat zo letterlijk mogen nemen, maar het is wel een mooie gedachte. Wat ook een mooie gedachte is, dat is wat hier in vers 5 staat, hij was koning in Jeshurun. En grappig, de rabbijnen waren er al over van mening, verschilden daarover van mening. Sommigen zeiden dat is God, die koning. HSV vindt het blijkbaar ook, want die heeft God koning met een hoofdletter geschreven. Zo zeiden Rashi en Nachmanides dat. Maar Ibn Ezra zegt, nee, het is Mozes. Mozes had alle karaktertrekken van een koning. Mozes was profeet. Mozes was in feite priester. Want hij had een voorrecht groter dan dat van Aaron, dat hij te allen tijden het heiligdom mocht binnengaan. En hij was de allereerste die offers bracht, zelfs voor Aaron. Profeet, priester, dus waarom niet koning? Een perfect voorbeeld van Yeshua. Dus ergens wil ik ook altijd graag geloven dat dit woord koning op Mozes slaat. Maar een ander deel in mij zegt dan nee, Rashi en Nachmanides hebben gelijk. Het gaat hier over God die koning is in Yeshua. Maar het gaat hier over de Torah, weet u nog wel. Die Torah is het mandaat van een koning. Een koning zonder wetten bestaat niet. Als je bij het koninkrijk Gods gevoegd wordt door de doop, dan zegt Matteüs 28 dat je vervolgens moet leren alles wat de koning geboden heeft. Je kunt niet bij koning Yeshua gevoegd worden zonder zijn wetten te leren kennen. En dat geldt voor elk koninkrijk, ook voor het koninkrijk der hemelen. Nou, dan komen die stammen allemaal één voor één aan bod. En Ruben notabene zonder aanhef. Ja, Ruben heeft iets in zijn verleden dat is nooit meer weg te wassen. Stamvader Ruben heeft het bed van zijn vader beklommen. Door te slapen met een van diens bijvrouwen. Dat blijft hem aangewreven worden. Genesis 35 vertelt dat. En daarom zegt Mozes hier heel tactisch, hij gaat daar verder niet op in. Maar hij zegt, mogen Ruben leven en niet sterven. Mogen Ruben uiteindelijk niet krijgen wat ze verdiend hebben, maar mogen uiteindelijk het leven er ook zijn voor Ruben. En dat kan door de genade en de vergevingsgezindheid van God. En mogen zijn mannen groot in aantal zijn. Zij worden het eerst genoemd, die Rubenieten. Ze waren ook de eersten die gezegend werden met land. Want zij namen genoegen met een deel van het overjordaanse. Dat weten we al uit nummer 32. Nou, je weet de volgende zoon is Simeon. Maar die is bijna helemaal opgegaan in Juda. In elk geval, hij is de stam die hier helemaal ontbreekt. Zodat na Ruben, Simeon, Levi, Juda. Nou, Levi komt direct apart. Hier eerst Juda genoemd wordt. Dit betreft Juda. Hij zei. En er staat daar heel merkwaardig, luister Heer, er wordt tot de Heer gesproken. Dat gebeurt vaker bij die zegeningen, dat niet tot die personen wordt gesproken, zoals bij de zegen van Jacob, maar tot de Heer gesproken wordt. Luister Heer naar de stem van Juda, breng hem terug bij zijn volk. Uitleggers vermoeden dat dat slaat op wat we lezen in Genesis 38. Juda onttrekt zich aan zijn volk en gaat apart wonen. En dat is eigenlijk altijd al in de geschiedenis een beetje zo gebleven. Juda staat altijd apart, hoort niet bij Israël. Wordt apart genoemd, Israël en Juda. Alsof Juda niet bij Israël hoort. En in Richteren 5, waar al die stammen van Israël genoemd worden, in dat lied van Deborah, dan ontbreekt Juda. Terwijl in Richteren 1 zijn zij weer de initiatiefnemers om dat land te veroveren. En zijn zij degene die de eerste overwinningen behalen. Ik kom daar nog wel straks op terug, maar je zou kunnen zeggen, Ruben, daar vind je de natuurlijke toestand van Israël, gekenmerkt door hun zonde, maar met hoop op leven. En als er leven is, dan is dat in Juda als type van Yeshua. Juda die teruggebracht wordt tot zijn broeders, dat is het herstelde Israël uiteindelijk onder zijn koning. Ik zei u al deze profetieën verwijzen naar het Messiaanse Rijk. En dan Levi. Na Juda genoemd. En ook weer een woord dat tot God gericht wordt. Uw Tumim en Urim. Of als u het leuk vindt, Tumim en Urim. Maar het zijn de Tumim en de Urim. Het betekent de onberispelijkheden, oftewel de volmaaktheden en de lichten. Het waren de dobbelstenen, want dat was het in feite, waarmee de hoge priester, blijkens Exodus 28, de wil van God kon leren kennen. Dat was natuurlijk een groot voorrecht. De hoge priester is een leviet, stamt uit de familie van Aaron. En dan staat er uw gunsteling, dat is een van die ontzettend lastige woorden om te vertalen. Het Hebreeuwse chassid, u weet wel waar de stroming van de chassidim naar genoemd is. Gewoonlijk wordt vertaald de vrome, de heilige. Maar eigenlijk moet je het in verband brengen met God zelf die chassid wordt genoemd. En bij allebei heeft het dezelfde grondbetekenis, namelijk loyaal aan het verbond. Als geset, zelfs dan het naamwoord van God gebruikt wordt, dan is het zijn weldadigheid, zijn goede tierenheid. Wordt het van de mens gebruikt, dan is het de vroomheid, de godsvrucht van de mens. Maar in feite is het twee die loyaal zijn aan elkaar. En daarom wordt voor God en de mens beide dat woord chassid gebruikt. Maar gunsteling, daarin ligt de gedachte dat je het voorwerp bent van de goede tierenheid van God. Zo kun je het opvatten. Maar dat is niet zo erg voor de hand liggend. Andere talen, daar gebeurt het ook niet. Dat is echt een Nederlandse uitvinding. De gedachte is veel meer, hij is uw vrome. De man die aan u toegewijd is. Die trouw is aan het verbond. Dat bewezen ze wel bij de Sinaï. En afgezonderd voor zijn God. Dat is de volgorde. Hè? Daniel 1, eerst de trouw van Daniel. Daarna krijgt hij zijn roeping. Je wordt niet geroepen als je niet trouw bent. De trouw gaat aan de roeping vooraf. Levi was eerst trouw bij de Sinaï en daarna werden ze gewijd aan de dienst van God. In Malachi 2 worden ook prachtige woorden over Levi uitgesproken die in dezelfde richting gaan. Nou, merkwaardig is dat dan verwezen wordt naar Massa en Meriba. Wat heeft Levi daarmee te maken? Nou, eigenlijk hebben alleen Mozes en Aaron daarmee te maken gehad, want die misgingen zich daar. U stelde hem op de proef in Massa en je moet erbij vertellen, eigenlijk zijn ze voor die proef gezakt. Mozes en Aaron zijn daar de vertegenwoordigers van die hele stam Levi. Vers 9 is ook alweer zo raadselachtig. Hij zei over zijn vader en moeder, ik zie hen niet. Hij herkende zijn broers en zijn zonen kende hij niet. We denken dan aan wat er gebeurde bij de gouden kalf. Zij waren de enige stam die trouw bleven. En zij moesten het oordeel uitoefenen. Maar dat oordeel oefenden ze uit over de andere stammen. Dus als je dan denkt aan vaders, moeders, broers, zusters, dan moet je dat in een hele wijde betekenis nemen. Namelijk andere Israëlieten die niet tot Levi behoren. Maar er zit hier een dubbele bodem in. In het boek Deuteronomium vinden we, Deuteronomium 17 en 19 noem ik hier als voorbeelden, dat zij ook recht spraken in Israël. En in de rechtspraak is het ongelooflijk belangrijk dat je niemand voortrekt. Geen aanzien des persoons. Ook al gaat het om je eigen vader of moeder, je eigen broers of zusters of wie dan ook, je eigen kinderen. Dus het slaat terug op de Sinaï. Maar het slaat ook op de rechtspraak die de Levieten uitoefenden, waarbij er geen aanzien des persoons mocht zijn. Gehoorzaamheid, inderdaad, zij hielden uw woord, zij namen uw verbond in acht. En dat slaat in elk geval weer heel duidelijk terug op wat er gebeurde na die zonde met het gouden kalf. En dan hun twee grote taken. Zij zijn ook de leraars van Israël. Zij zullen Jacob uw bepalingen leren en Israël uw wet. Dat is mooi. Ik heb het al vaker gezegd. Degene die op de kansel staat, is de leviet. Degene die in de kerk zitten, zijn de priesters. De priesters zijn groter dan de leviet. Met andere woorden, de bedienaar des woords is ook de bedienaar van de gemeente. Hij is een leviet. De levieten zijn het ter dienste van de priesters. De priesters luisteren naar hem. De priesters zijn degene die onderwijs nodig hebben om hun dienst naar de Heere God toe zo effectief mogelijk te vervullen. En wij zijn allemaal geroepen tot priesterschap. Of het allemaal uitoefenen is vers 2. We zijn geroepen tot priesterschap. En de leviet is altijd ten dienste van de priesters. Dus maak zijn kansel niet te hoog. Het tweede is, zij zullen reukwerk voor uw neus leggen, prachtige uitdrukking, zodat God het kan ruiken. En een offer dat geheel verteerd wordt, dus een brandofferaltaar op uw altaar. Kijk, bij Israël, bij Levi, pardon, waren die twee taken verenigd. Zij waren en de onderwijzers en de priesters. Nu is het hele volk van God priesters. Maar niet het hele volk zijn onderwijzers. Vandaar dat ik zei, het hele volk van God vandaag is, althans formeel, priesters. Hoewel velen nauwelijks een idee hebben wat hun priesterschap inhoudt. Maar dat is vers 2. De levieten zijn de dienstknechten van de Heere om hen met het woord te dienen. Zegen zijn vermogen, Heer, en wees het werk van zijn handen goedgezind. Ja, ik hou erg van die andere vertaling. Aanvaard het werk van zijn handen, Heer. Dat wil zeggen, zij brengen u offers. Wilt u ze aannemen? Zij brengen reukwerk om op te stijgen tot een welriekende reuk voor u. Wilt u het aannemen? En dan het prachtige contrast, nou ja, prachtig, maar heel, heel treffend. Verbrijzel de heupen van wie tegen hem opstaan en van hen die hem haten, zodat ze niet meer open. Dat wil zeggen, al diegenen die zich vergrijpen aan deze priesterdienst en die zich toe-eigenen, laten die vergaan. Al de Korachs, heren, nummer 16. Al de Uzia's, die moesten er nog komen. 2 Kronieken 26. Die koning van Israël, die dacht dat wat de priesters mochten, hij ook mocht. Samenvattend. Aanvaard de offeranden van uw priesters. Dat is vandaag net zo. En straf de offers van hen die geen priesters zijn. Het boek Spreuken zegt, dat schiet me zo te binnen, het offer van de goddeloze is de Heer een gruwel. Het offer van de goddelozen, dat zijn de valse priesters die er ook onder ons zijn. Die niet werkelijk deel hebben aan de Heer. En zich gedragen alsof ze met ons priesters zijn. Straf de Korachs en de Uzias die zich vergrijpen aan iets wat hun niet toekomt. En ook dat wordt in het Messiaanse Rijk verwerkelijkt. Want we lezen in het boek Ezechiël dat in de tempel die in het Messiaanse Rijk wordt opgericht, weer de Zadokieten, de nakomelingen van Zadok, de hoge priester uit de tijd van Salomo, weer zullen dienen in de tempel. En niemand die daar geen plek in heeft, zal zich kunnen vergrijpen aan deze dienst. Nou, dan weer zo'n prachtige dubbele bodem. Levi wordt gestrooid onder Israël. Dat is de zegen van Jacob. Jacob spreekt dat zo uit in Genesis 49. Zijn straf. Levi heeft met Simeon zich verschrikkelijk misdragen. Ze hebben moorden gepleegd. God had een walging van wat ze daar deden. Weet u nog wel in de geschiedenis van Dina en de Sichemieten. Voor straf worden ze verstrooid in Israël. En wat zie je? Dat is nu juist precies hier omgedraaid in een zegen. De Levieten komen overal tussen de Israëlieten inwonen, in hun eigen steden, om daar tot zegen te zijn voor het hele volk. En als zodanig is zowel Juda als Levi een type van Yeshua. Later komen we dat nog weer tegen bij Jozef. Want Yeshua is ook de ware priester, de hoge priester. Een Levitische aanhalingstekens, want hij komt uit de stam van Juda, maar de dienst die hij uitoefent, dat is de hele Hebreeënbrief door duidelijk te zien. Hij is naar de ordening van Melchizedek priester geworden. Maar wat hij doet, lijkt sprekend op de bediening van Aaron. Lees Hebreeën daar nog maar eens op na. Nou, we hebben 3 zonen van Levi gehad, Lea gehad. Nu komen er 2 zonen van Jozef en Benjamin. 2 zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. En Benjamin, dat zijn de 3 zonen van Rachel. En Benjamin is ook wel passend naar Levi, want dat is heel opvallend. De tempel stond in het grondgebied van Benjamin. Daar staan we niet zo bij stil. Maar dat was een bijzondere voorrecht. De offerdienst vond plaats op het grondgebied van Benjamin. De tempel ligt aan de noordkant van Jeruzalem. En de grens liep er precies tussendoor. Jeruzalem hoorde tot Juda. Maar de tempelberg lag in het gebied Benjamin. Het wordt wel eens bij Juda gerekend. Maar in Jozua 18 zien we heel duidelijk. De tempel, de Jebus, de stad, lag op Benjamins grondgebied. En daarom wordt Benjamin genoemd door de Heere bemind. God woonde bij hem. God logeerde bij Benjamin. Maar je kunt ook zeggen, dat is het mooie van die beeldspraak, die kun je naar alle kanten gebruiken. Benjamin woonde ook bij hem, onbezorgd zoals het hier wordt aangegeven. Tussen zijn schouders zal de Heere God wonen. Vermoedelijk moeten we dan denken aan de berghellingen van Benjamin. En wijzen de rabbijnen ook fijntjes uit. Neem nou alle plaatsen waar de Heere gediend werd, vanaf dat ze het beloofde land binnenkwamen. Dat was Bethel, 1 Samuel 10. Nob, weet je wel, die priesters van Nob die door Saul werden uitgeroeid. Hoofdstuk 21. Gibeon, in 1 Koningen 3. Ze lagen allemaal in dat gebied. Benjamin, zoon van de rechterhand, zo noemde Jacob hem. Eigenlijk is Benjamin daarmee ook een type van Yeshua. De zoon aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Jozef is het wel. Het bij uitstek. Aan hem worden ook de meeste woorden gewijd. Alleen al door die uitdrukking de eerstgeborene. Frappant niet waar. Hij was de 11e zoon. En hij kreeg het eerstgeboorterecht. Zegt 1 Kronieken 5. Salomo hetzelfde. Hij was de 10e zoon van David. Hij kreeg het eerstgeboorterecht. Want het heeft niet met volgorde te maken, maar met rangorde. Maar eerstgeborene is bij uitstek een uitdrukking die in het Nieuwe Testament op Yeshua betrokken wordt. Romeinen 8, Colossenzen 1, Hebreeën 1, Openbaring 1. En dan uiteindelijk Hebreeën 12 ook, daar wordt de hele gemeente een gemeente der eerstgeborenen genoemd. Allemaal mensen naar het model van Yeshua. Jozef wordt gezegend met het kostbaarste van de aarde. Dat vond je eigenlijk ook al in Genesis 49. De regen, de dauw, de bronnen, altijd het water dat voor de oogst zo belangrijk is. En die oogst wordt ook voortgebracht door zon en maanlicht. Zon, maan, bronnen, regen, allemaal de wolken, allemaal doen ze hun best om Jozef te zegenen. Er staat iets over de watervloed beneden. Misschien vermoedt men wel eens, is dat nog een heenwijzing van het lijden dat Jozef heeft meegemaakt en waarin hij ook weer het type van Yeshua is. Maar in vers 13 tot 16 vinden we vijfmaal die uitdrukking, soms verschillend vertaald, maar het is dezelfde uitdrukking. Het beste, het voornaamste is voor hem, de eerstgeborene onder zijn broeders. In Romeinen 8 vers 29 lezen we dat dat Gods plan is. De predestinatie is dit, dat Yeshua de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En dat die broeders aan hem gelijkvormig gemaakt zouden worden. Net als hij, maar hij de eerstgeborene. Wij koningen net als hij, hij de koning der koningen. Wij priesters net als hij de hoge priester. Wij eerstgeborenen net als hij is de eerstgeborene onder de eerstgeborenen. En het wordt hier verbonden, dat past weer bij het Messiaanse Rijk, met de heuvelen en de bergen, de eeuwige heuvels. Dat land Israël is al zo oud en het is er nog altijd. Er hebben zoveel andere volkeren gewoond, maar het is nog steeds Gods land. Die eeuwige berg, misschien ook dat onverwoestbare, stabiliteit. Zoals je die stabiliteit terugvindt, 2 Korinthe 1, in de belofte die God gedaan heeft. En die in Yeshua allemaal ja en amen zijn. Zolang Yeshua daar is aan Gods rechterhand in de heerlijkheid, zijn Gods beloften onaantastbaar. Nog zo'n kleinigheid, dat zit hij vol van zulke boeiende dingen. God woont in de braambos, dat lees je niet in Exodus 3. En sommige vertalingen verdoezelen een beetje dat woord wonen, want het past hier een beetje vreemd, maar het is zo diep. God was verhuisd vanuit de hemel naar de aarde en zijn woonplek was in die brandende braambos. En ik heb u destijds, heel lang geleden, in Exodus 3 proberen uit te leggen dat die doornstruik een beeld was van Israël. Israël in de vurige oven van Egypte. Brandend, maar niet verterend. En het belangrijke van dit vers is, God woonde met hen in de vuurgloed. Dat is het boeiende. Daniel 3, de vrienden van Daniel zijn in de vurige oven. En de engel is daar, de zoon van God is daar met hen. Jesaja 43, als jullie door het vuur gaan, zegt de Heere God, dan zal ik met jullie door dat vuur heen gaan. Hij heeft ons nooit beloofd dat hij ons zal sparen voor het vuur. Hij heeft ons wel beloofd dat als het vuur komt, hij met ons in het vuur zal zijn. Zo was hij ook met Jozef zelf. Zoals God woonde in de braambos, zo was God met hem. Dat lezen we keer op keer. En de Heere was met hem in het huis van Potifar. De Heere was met hem in de gevangenis. Heel treffend. Zoals je hetzelfde kunt zeggen van Yeshua. Gods zegen, de Vaders zegen, rustte te allen tijden in hem. En tweemaal ging de hemel open om te zeggen, deze is mijn geliefde zoon en wie ik mijn welgevallen heb gevonden. Yeshua is ook de Nazir bij uitstek. U kent allemaal de wet op de Nazireer in nummer 6, hebben we het allemaal over gehad. Nazir betekent gewijde. Het wordt verschillend vertaald hier. Sommigen geven de voorkeur aan de vertaling vorst. Misschien is het een heenwijzing naar het feit dat Mozes opgevolgd werd door Jozua, die uit de stam Efraïm was. En Jerobeam was ook uit de stam Efraïm. Efraïm was de voornaamste van het 10 stammenrijk. Anderen vertalen liever de afgezonderde. Dan denk je dus echt in de geest van nummer 6. Iemand die afgezonderd is voor de Heere God. Waarom is Jozef de afgezonderde? Vanwege de tijd die hij in eenzaamheid doorbracht in Egypte, weg van zijn familie? Of betekent afgezonderde verhevene, de verhevene boven zijn broeders? Er zijn hier vele vragen, maar eigenlijk kun je vaak zeggen dat al die betekenissen wel iets heel moois oplevert. Jozef is twee. Hij is Efraïm en Manasse. En God heeft bepaald dat Efraïm en Manasse volledig zouden meetellen als stammen in Israël. Niemand zegt ik ben een Jozefiet. Je bent een Efraïmiet of je komt uit Manasse. Het zijn twee volwaardige stammen. Daarom is Jozef een stier met twee horens. En daar stoot hij mee met Efraïm en Manasse. En Nachmanides zegt, dit is ook weer een heenwijzing naar Jozua, die uit de stam Efraïm kwam en die een dappere stier zou zijn als opvolger van Mozes. En ook daarin is weer een heenwijzing naar Yeshua te zien. Zoals Jozua een type van Yeshua is. Zebulon en Issachar, de twee jongste zonen van Lea. Het opschrift noemt alleen Zebulon. Twee heel verschillende. Zo'n beetje denken aan Esau en Jacob. Zebulon trok er graag op uit. Issachar zat graag thuis. Dat doe ik ook graag. Ik zit graag in mijn studeerkamer. En mijn jongste zoon die wil er altijd op uit. Waar hij dat vandaan heeft. Maar zo is het. Dat is het karakter verschillende van al deze jongens. Hij zit in de tenten, zegt Genesis 49 ook al. Nou, op Issachar die altijd thuis zit, wordt verder niet ingegaan. Maar Zebulon, die woont aan de zee. In de Brits-Israël-visie wordt dus beweerd dat Zebulon verwijst naar Nederland, want wij wonen ook aan de zee. Een rare theologie die met dit soort simplistische argumenten werkt. Maar het boeiende is wat er van Zebulon staat. Volken zullen zij naar de berg roepen, daar zullen ze offers van gerechtigheid brengen. Rashi zegt, Zebulon ligt aan de zee en is een doorgangsplaats voor vele volkeren die door Zebulon verder geholpen worden op weg naar Jeruzalem. En dat is ook weer het Messiaanse Rijk. Jeruzalem zal het middelpunt van de aarde zijn en de volkeren zullen optrekken naar Sion om daar de Torah te leren. Nee, zegt Ibn Ezra, dat zijn die Zebulonieten zelf die zo graag met offers van dankbaarheid naar Jeruzalem trekken om die aan de Heere te offeren, want ze zijn rijk. Ze wonen aan de zee, ze zijn rijk door de visvangst, maar ook door de handel, door de handelsplaatsen die daar liggen en de zeevaart. En ze zijn rijk door het zand. Zand en zee. Nou, daar zijn de Nederlanders eigenlijk ook rijk door geworden. Zand en de zee. Het zand, dat zal wel op de mineralen staan die zij gevonden hebben. Ze waren een welvarend volkje. Daar konden die Issacharieten die altijd maar thuis zaten niet tegenop. Gad en Dan, zonen van de slavinnen Zilpa respectievelijk Bilha. Gad is rijk gezegend. Die was net met Ruben in dat overjordaans. Als je een kaartje ziet van al die stammen in die tijd, dan zie je dat Gad een geweldig gebied heeft. Maar ja, die zeiden, we hebben ook veel kudde, dus we hadden ook veel terrein nodig. Ik heb destijds al gezegd, dan hadden ze maar beter moeten offeren, dan hadden ze niet zoveel vee gehad. Ze worden vergeleken met een leeuwin, want in 1 Kronieken 12 wordt verteld dat die Gadieten bij uitstek zeer machtige krijgslieden waren. Ze hadden ook de eerste keus. Ze kozen het land van Sion en Och. En ja, de rest van het vers is nogal lastig. Ik ga daar niet al te diep op in. Kreeg Gad soms een leidersdeel, is dat de bedoeling? In elk geval maakt vers 21 duidelijk dat zij trouw aan hun belofte waren en meegingen met de andere stammen, althans de mannen onder hen, om Kanaan te veroveren en het recht des Heren, staat hier zo mooi, het recht des Heren over die Kanaanieten uit te oefenen. En toen dat gelukt was, het land in beslag was genomen, toen trokken die Gadieten terug naar het overjordaanse, naar hun uitgestrekte grondgebieden. Dan komt er ook kaaltjes vanaf. Ja, dat was bij Jacob ook al zo. Een slang op het pad. Dat is wel een hele oude traditie, zowel bij Joden als bij christenen, dat de antichrist uit de stam Dan zal voortkomen. Nou ja, het enige wat we over hem horen is dat hij succesvol is als een welp, zeg maar een jonge mannetjesleeuw, tussen de kudde van Basan. Dat is een heerlijke plek voor een leeuw. En zo ineens tevoorschijn springen om weer zo'n schaap of geit te pakken te nemen. Nou, daar moet Dan het dan maar mee doen. Naphtali en Aser. Opnieuw zonen van de slavinnen Zilpa en Bilha. Hier raakt de HSV een beetje in de war, want de zee is vaak een aandrukking voor het westen, want de zee ligt in het westen, maar hier gaat het over een andere zee, namelijk het meer van Genesaret. Dus je moet hier niet vertalen het westen, zoals de HSV doet, je moet vertalen de zee. Dat was het oosten van Naphtali, of het zuiden. En ze breiden zich uit naar het zuiden, dat zal wel ten koste gegaan zijn van de Kanaanieten. Aser, ja, dat is ook alweer zo lastig. Gezegend boven de andere zonen, hoezo, waarom meer dan de andere elf? Of gezegend door de andere zonen, oh dat zou mooi zijn. Als broeders elkaar zegenen, dan gaan je gedachten meteen naar Psalm 133. Hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders tezamen wonen. Het is niet alleen goed en liefelijk, het is ook een ongelooflijk zware dobber, blijkt maar weer altijd. Of derde mogelijkheid, Aser is gezegend met zonen. En ook nog eens met olijfbomen. Dat doet weer denken aan de geestelijke vrucht. Want u weet het, de olijfboom, de vrucht van de olijfboom spreekt van de Heilige Geest en verwijst ons naar Galaten 5, de vrucht van de Geest. Gezegend met een rijk geestelijk nageslacht en met de vrucht van de geest zelf. En dan wordt er over de grendels van Azer gesproken, want Azer vormt uiteindelijk de grens, de harde grens van het land in het noordwesten. Bij hen is het land afgegrendeld tegen de vijand. Nou, dat zijn ze alle 12. Over deze slide mag u zelf thuis doorstuderen als u hem later oproept via het internet. Ruben de natuurlijke mens, maar ook een mens aan wie leven wordt beloofd. Wij zouden zeggen dat kan alleen door het geloof. Juda bij één vergadering, teruggebracht bij het volk, strijd. Levi, offer en priesterdienst. Al deze principes hebben een geestelijke betekenis voor ons nu, maar daar kan je onmogelijk nu over uitweiden. Dat is gewoon het huiswerk voor uzelf. Benjamin, de beminde van de Heere God, de plaats waar God woont, maar ook degene die door God beschermd wordt. Jozef, bij uitstek een heenwijzing naar Yeshua zelf, zowel als de vorst, als ook als de afgezonderde. En de eindstrijd waarin Jozef zal zegevieren. Zebedon, Issachar, vreugde, offers, de toevloed van de volkeren naar het beloofde land in het Messiaanse Rijk. Gat, ruimte, zegen, strijd. Dan onrust. Gauw verder. Naftali, gunst en zegen van God. Aser, zoonschap. Stuk voor stuk hebben deze zegeningen hun moreel-geestelijke betekenis ook voor ons. Maar dat moet u zelf uitwerken. Wij komen toe aan het allerlaatste hoofdstuk van de Torah. Ja, wie heeft er nou toch over de dood van Mozes geschreven? Als elke letter in de Torah door Mozes geschreven is, zegt Ibn Ezra, dan moet hoofdstuk 34 geschreven zijn door Jozua. Nou, Rashi vindt dat zelfs al te gul. Die zegt dan toch hoogstens vanaf vers 5. Nou, ik ga er niet over uitweiden, maar ik heb u wel eens vaker gewezen op het probleem van de postmosaïka. Allerlei kleine details in die vijf boeken die moeilijk door Mozes zelf geschreven kunnen zijn. Zoals hier bijvoorbeeld ook in vers 1 en 2. Waar die gebieden in Israël al genoemd worden met de namen die ze pas veel later hebben gekregen. Namelijk na de verdeling van het land in het boek Jozua. Toen heten ze nog helemaal niet zo. Maar dat laten we maar lekker aan de theologen over. Nog eenmaal, het is toch wel zuur, maar... Tja, er moet nu uitgelegd worden dat Mozes daar zal sterven, dat hij niet mee mag in het beloofde land. Het is de laatste zinspeling op zijn zonde. En dat zie je vaak bij de Heere God. De straf is tegelijkertijd zegen. Want het is toch wel een heel bijzondere genade. Zijn genade was groter dan de onze, want ik heb u al eens verteld, toen wij op de Nebo stonden hadden we 100 meter zicht. Terwijl Mozes kon kijken tot aan de uiteinden van het land. Naftali ligt toch een heel eind van de Nebo vandaan. Maar hij zag het allemaal scherp. En hij zag de zegen van het land. Hij zag niet het falen van het volk daarin. Hij rook niet de stank van hun zonden. Hij rook alleen maar de lieflijke geur van de offers en van de bloemen van het veld. Daar kun je ook weer heerlijk over uitweiden, want er zijn verschillende van zulke mensen geweest die heel ver hebben mogen kijken. Hebreeën 11 vers 13 zegt heel algemeen, ze hebben het allemaal van verre mogen zien, die grote geloofshelden. Zoals dat met Abraham, die het land heeft mogen doorwandelen en wist, dit wordt allemaal het eigendom van mijn nakomelingen. Maar ook, zelfs Hebreeën 11, hij heeft de stad mogen zien waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Johannes, die wordt opgevoerd om in de geest een blik te mogen werpen op het nieuwe Jeruzalem. Bijzondere voorrechten voor grote mannen, maar die met ons hun ervaringen hebben gedeeld, zodat wij als het ware over hun schouders ook mogen kijken in de verte en denken om al deze dingen hebben te maken met het Messiaanse Rijk, geen één uitgezonderd. Ach, en dan komt er iets heel moois. Aan de ene kant, als je het letterlijk opvat, dan staat er, Mozes stierf door de mond des Heren. En in het algemeen zeiden de wat nuchterder rabbijnen, dat betekende dat hij zelfs in zijn sterven nog het gebod van de Heren vervulde. Want hij stierf zoals de Heren dat gezegd had. Maar Rashi heeft samen met veel rabbijnen die voor hem leefden een veel mooiere verklaring. Hij stierf door de mond des Heren. Dat betekent, God liet hem sterven met een goddelijke kus. Pijnloos. Hij kreeg geen hartinfarct daarboven. En er staat bij in de Midrash: God huilde. Vanwege deze grote man. Die nog 120 jaar weggeroepen wordt van deze aarde. En God zelf begraaft hem. Daarmee is hij een van die drie heel bijzondere. Van Henoch lezen we dat hij werd weggenomen. De Joden zeiden trouwens gewoon dat betekent dat hij stierf. De christenen denken dat hij werd opgenomen, net als Elia, maar dat staat er eigenlijk niet. Van Elia wel, die werd opgenomen zonder te sterven. Maar Mozes is ook bijzonder, die stierf door die goddelijke kus. En hij werd door de Heere God zelf begraven. Daardoor weet niemand wat zijn graf is en dat is maar goed ook. Anders had er nu ook weer een grote moskee gestaan. Want de moslims hebben dat allemaal veroverd. En voor die tijd heeft er dan een kerk gestaan. En misschien is dat ook wel de betekenis van wat we lezen in Judas vers 9. Waar staat dat daar een strijd was tussen Michael en de Satan over het lichaam van Mozes. Dat komt ook weer uit de Joodse traditie. Dat komt niet uit de Tanach. En één vermoeden is dat de Satan dat lichaam wilde veroveren om met dat lichaam het volk te verleiden. Kijk, zei de Satan, hier is jullie grote meester. En ze daardoor tot afgoderij te verleiden. Ja, wie zal het zeggen? Er zou nog eentje eenmaal zo fijnzinnig hebben begraven tegenover Bet Peor. Dat roept geen fijne herinneringen bij ons wakker. Nummer 25, daar staat het beschreven. De grote zonde die Israël begaan is met de Midianieten. Weet u wel, de dappere daad van Pinhas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. Daar, het is net alsof Mozes daar vanuit zijn graf waakt over die plaats. Alsof hij constant zegt, pas op, Bet Peor. Wat een schande in de geschiedenis van het volk. Laat het nooit weer gebeuren, wat daar gebeurd is. Biliam kon het volk niet vervloeken, maar door de list van Biliam kregen de vijanden het volk toch nog te pakken. Mozes sterft, 30 dagen wordt er rouw over Mozes bedreven. En daarna ervaarde zij de opvolger, Jozua, die door Mozes namens de Heere God zo duidelijk was aangewezen. En de Torah eindigt zo mooi met dit prachtige getuigenis over Mozes als profeet. Hij was een profeet als geen ander. Hij was een vriend van God, dat wordt van Abraham ook gezegd, maar in Exodus 33 lazen we ook, God sprak met Mozes zoals een man spreekt met zijn vriend. Mozes was degene die de stem van de Heere God, hij kon elke dag, Aaron één keer in het jaar, Mozes kon elke dag het heiligdom binnengaan. En nummer 7, het laatste vers zegt, en daar hoorde hij de stem van God die tussen de vleugels van de ark van het verzoendeksel tot hem klonk. Geen droom, geen visioen, rechtstreeks de stem van de Heere God. En in nummer 12, als daar opstandigheid uitbreekt tegen Mozes, dan zegt de Heere God, maar wat hadden jullie in je hoofd, Mozes? Hij is geen gewone profeet, hij hoort niet bij die categorie, hij steekt daar ver bovenuit. Tot hem spreek ik rechtstreeks en niet via dromen, visioenen en allerlei andere middellijke manieren. En zegt de Heilige Geest hier, Mozes' grootheid kwam ook uit in zijn tekenen en wonderen. Er zijn ontzettend veel profeten in het Oude Testament. Maar er zijn maar heel weinig profeten van wie vermeld wordt dat ze grote wondertekenen hebben gedaan. Elia, ja. Maar daarom is Elia ook een van de groten, Elisa trouwens ook, een van de groten uit de Tanach. Daarom staan Mozes en Elia, misschien is dat wel een van de belangrijkste redenen, samen met Yeshua op de berg der verheerlijking. Maar Mozes, ja, al bij de farao. En het waren niet alleen maar wonderen, het waren echte tekenen. Weet u nog bij de plagen, Exodus 10? Die plagen zijn tekenen, dat wil zeggen ze betekenen wat. En er staat daar voor Israël dat ze dat moeten uitleggen aan hun kinderen. Bij elk van die plagen moeten ze uitleggen, kijk, dat is wat het betekent. En dat is ook wat het voor ons betekent. Wauw, wat fantastisch om zo met je kinderen om te gaan en ze uit te leggen wat de dingen van God betekenen. Een machtige hand, ja, dat is een mooie uitdrukking. Die kennen we uit Exodus verschillende malen en vele malen in Deuteronomium. En dan gaat het altijd over Gods hand. Maar hier wordt bijna gesproken alsof het Mozes' eigen hand is. U weet, Mozes verhief zijn hand met de staf daarin over de Rode Zee en zoveel andere keren. Het was alsof Gods machtige hand werkte door de eigen hand van Mozes. Wat een groot man. En mag ik u tenslotte nog even dit vertellen, dat hoort ook bij het huiswerk. Mozes treffen we aan op 5 verschillende bergen. Als u nog een berg kunt vinden, dan hou ik me graag aanbevolen, want ik wil altijd bijleren. Maar ik heb maar 5 bergen kunnen vinden. En dan vinden we hem 7 maal. Dus het zou jammer zijn als u nou een 8e maal vond. We vinden hem op de heuvel. Als Israël strijdt tegen Amalek. En hij zijn hand omhoog heft om voor het volk tussen beiden te treden. Ook alweer een prachtig beeld van Yeshua. We vinden hem, zeggen de rabbijnen, het is een beetje lastig met rekenen, maar de rabbijnen zeggen, en het zal ook wel kloppen, hij was 3 maal op de Sinaï. 3 maal 40 dagen en 40 nachten, met een hele korte onderbreking. Dus iets meer dan 120 dagen, zonder eten en drinken. Exodus 24 tot 33. De 5e keer is hij op de berg Hor, omdat daar zijn broer Aaron gaat sterven. En diens mantel wordt overgeheveld naar diens zoon Aaron. Naar diens zoon Eleazar. De 6e keer is het op de Nebo. Die Mozes beklommen heeft om daar te sterven. En de 7e keer is het in Matthäus 17 op de berg der verheerlijking. En daarmee sluiten wij onze beschouwing over de Torah af. Na 75 uur praten. En mag het u allemaal maar tot heel veel verdere studie en vooral tot zegen zijn. Laten we deze mooie avonden, ik heb ze tenminste mooi gevonden. En u ook, anders was u niet al die tijd blijven komen. Afsluiten met gebed. En daarna krijgt Antien weer het woord. Laat maar zitten. Laten we samen danken en bidden. Heere God, onze Vader in de hemel. U bent de God van Mozes, de God van Aaron, de God van Mirjam, zo noemt u zich in de psalmen. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent bovenal de God van Yeshua Mashiach. En daarmee bent u ook onze God. Daarmee bent u onze Vader in hem geworden. En zo ongeveer op elke bladzijde van de Torah hebben we hem, uw geliefde Zoon, teruggevonden. In zoveel beelden en typen. Wij danken u voor dit wonderbare geschenk. Het is aan Israël gegeven, dit geschenk van de Torah. Maar wij mogen over hun schouders meelezen. En we hebben veel geluisterd naar de rabbijnen. We hebben veel geluisterd naar wat het licht is dat het Nieuwe Testament op de Torah wierp. En we zijn wijzer geworden door al deze avonden. We zijn er dichterbij gekomen bij het geheim van de Torah. En we hebben nog maar aan de oppervlakte geschraapt. We danken u voor al deze avonden, voor gezondheid en kracht die u gegeven hebt. We danken u voor zoveel onder ons die alle of bijna alle avonden of vele van de avonden hebben meegemaakt. U gaf ons daarvoor de genade. En laat het nu ook maar heel diep in onze harten mogen zinken. Laat het niet maar alleen in onze grijze cellen blijven hangen. Maar laat het door mogen werken in onze harten. Hoop dat ook wij de geestelijke lessen die we hier hebben gevonden mogen toepassen in onze eigen levens. We danken u voor het werk van de Heilige Geest. Die niet alleen de Torah geïnspireerd heeft. Maar dezelfde geest werkt ook in onze harten om te verstaan wat u ons hebt geopenbaard. Wij danken u dat u uw volk Israël bewaard hebt tot op deze dag. En wij bidden u dat ook onder hen nog vele ogen geopend mogen worden voor die diepere messiaanse lagen in de Torah, die velen van hen nog niet onderscheiden hebben. Maar we zien ook uit naar de tijd dat we weten dat de schellen van hun ogen zullen vallen. Als Jozef zal terugkomen bij zijn broers en zal zeggen, ik ben Jozef. En als ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En ze weeklagen zullen over een eerstgeborene. Maar die eerstgeborene zal als koning gesteld worden over Sion. En als de koning der koningen over de volkeren van de aarde. Wij danken u voor de genade die u ons bewezen hebt. Dat we door uw woord en geest daarvan nu al iets mogen zien. En laat er nog vele van uw volk, en nu bedoel ik ook uw gemeente hier op aarde, daarvan nog meer mogen gewaar worden. Die vaak zo oppervlakkig blijven stilstaan bij de meest elementaire beginselen van het evangelie. Terwijl uw woord zoveel meer schatten nog heeft aan te bieden. Help ons daarin om het te verstaan, voor zover het ons mensen gegeven is. Help ons in deze dingen te groeien. Help ons tot uw eer te leven. Als trouwe volgelingen van Yeshua HaMashiach, de Messias van Israël. Die onze heiland en onze Heer wil worden. Als we door het geloof aan u deel mogen hebben. U komt alle lof en alle eer toe. Voor alles wat we hebben mogen overdenken. Verheerlijk uw naam ook verder in ieder van ons. Wees met ons. En als u het ons nog vergunt, breng ons in een nieuw seizoen hier weer in gezondheid bij elkaar. U komt de eer toe, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.